Geliefde gemeente, Elisa moest het leven in, de wereld in. Zijn belangrijkste vriend, raadsman, was weggevallen. Elia was er niet meer. Nou moest Elisa het leven in, de wereld in en zijn weg daar zoeken. Maar wat was het belangrijk dat hij opgetrokken was met Elia? En de weg die Elisa ging, die heeft alles te maken met dat hij met Elia was opgetrokken. Hij ging zijn weg daardoor met God. Nu hebben jullie kind ten doop gehouden. Dan moet je ook het leven in. En morgen is het geen zondag meer. Je moet het leven in, de wereld in. Je hebt in deze wereld je plaats. Wat maakt het al veel verschil waar je vandaan komt? Zoals Elisa die kwam uit de omgeving met Elia en dat heeft hij bij zich gedragen. Zo komen jullie nu als het ware uit de kerk, bij doopvond vandaan. En als dat leeft, Dan zegt dat alles over hoe je vervolgens de wereld ingaat. Vanuit de geschiedenis van Elisa, na dus het afscheid met Elia, willen we dan letten op allerlei zaken, maar zeker ook over het opvoeden. Opvoeden, zo heb ik boven de preek geschreven, opvoeden tussen hoop en vrees. Drie dingen. De reis, de hoop en de vrees. Nou, die reis en die hoop en die vrees, die worden allemaal getekend door het feit dat Elisa een profeet was en omging met het woord van God. De reis, en dan kun je denken aan je levensreis, de weg die je moet gaan. Maar hoe ga je die? Waar ga je heen? Tweede, de hoop. Wat heb je te verwachten in het leven, in de opvoeding? En de vrees. Waar moet je bang voor zijn in het leven en in de opvoeding? Dus opvoeden tussen hoop en vrees. Als eerste de reis. De reis van Elisa. Nadat hij een reis had gemaakt samen met Elia. En samen met Elia was hij de Jordaan overgegaan. En toen in het overjordaanse, waar het rustig was, waar niemand erbij was, daar had de Heere Elia weggenomen. Daar had Elisa de hemelvaart van Elia gezien. Als er iemand was die wist, na dit leven houdt het niet op, dan is het niet afgelopen, maar na dit leven gaat het verder, dan was Elisa dat wel. Hij had het zelf gezien, Elia. Die was wel weg, maar niet dood. Hij was ten hemel gegaan. Maar Elia wist tegelijk, dat geldt voor Elia, niet voor Elisa. Er was scheiding gekomen, Elia moet weg en Elisa blijft achter. Nou, Elisa die kon niet blijven daar in het Overjordaanse. Dat was een onbewoond gebied. Hij moest weer terug. Terug naar het land waar zijn roeping lag. Samaria. Dus hij ging naar de Jordaan toe. En hoe zou het nu gaan? Daar stroomt die rivier te groot om doorheen te kunnen waden. Maar dan is als het ware de eerste proef op de som. Hij had immers de mantel van Elia gekregen. Die was afgevallen van de schouders van Elia. En nu mocht hij hem op een andere manier dragen dan eerst. Eerst droeg hij de mantel van Elia op zijn arm. Achter Elia aan. Maar nu draagt hij de mantel van Elia over zijn schouders. Nu is hij de opvolger, de profeet. Als hij dan daar bij de Jordaan staat, dan grijpt hij die profetenmantel van zijn schouder en hij doet wat hij Elia heeft zien doen. Hij slaat op het water en dan gebeurt weer hetzelfde. Dat water dat wijkt en Elisa kan er doorheen. Een duidelijk teken ervan dat hij inderdaad de kracht, de profetische kracht van Elia ook bij zich mag dragen. Nou, dat zien de mensen ook. En sommigen die staan er te kijken op de oever van de Jordaan. Die zien in de vette Elisa aankomen. En ze zien dat water uiteen gaan. En ze voelen, Hij is de echte opvolger van de vorige profeet. Goed, intussen willen ze wel heel graag het lichaam van Elia terug hebben. Ze weten wel dat hij weg is. Wat zouden ze hem graag begraven? Wat zou het mooi zijn als ze daar in Jericho, want daar was het, daar in Jericho een grafmonument mochten oprichten ter ere van Elia. En ook al een beetje ter ere van Jericho. Elisa zegt, moet je niet doen, niet opzoeken. Dat kan niet. Ik heb het zelf gezien, is naar de hemel gegaan. Maar ze willen toch. Ze denken, ja, maar als Elia er niet meer is, dan moet zijn lichaam nog ergens zijn. Ze hebben nog niet zo'n helder beeld bij het leven na de dood. Gaan ze zoeken, vinden natuurlijk niks. Komen terug en Elisa zegt, ja, dat had ik toch al gezegd. Wat zou het wijs zijn geweest als je naar mij luistert. En dan voelen ze dat ook. Dat is de bedoeling. Dat ze voelen, deze knecht van God, zijn woord is waar. Die knecht van God, die is intussen ook wel een klein mens. Een kwetsbaar mens. Zij trekt verder. Wat gaat hij dan doen? Nou, dan gaat hij precies de weg terug die hij eerst met Elia heen gegaan is. Hij wil weer naar die plaatsen waar hij vroeger samen met Elia was. Daarom gaat hij rechtstreeks naar Bethel. En daarna gaat hij naar de Karmel. We lezen verder niet dat hij op de Karmel wat gedaan heeft. Dat er wat gebeurd is. Hij is gewoon naar de Karmel gegaan. Waarom? Nou, ik denk dat er wel veel kinderen zijn die weten wat er op de Karmel met Elia gebeurd is. De Karmel was een hoge berg aan de kust. Karmel, daar was Elia geweest en die had gezegd, er moeten al die mensen uit Israël komen. En ook de priesters, profeten van Baal, allemaal naar de Karmel toe. Daar had Elia gesproken en daar had hij gezegd, nou, maar bouwen jullie een altaar, bouw ik een altaar, dan gaan we kijken, wat is het nou echt God? Is Baal God of is de Heere God? Nou, bij Baal was niks gebeurd en bij dat altaar van de Heere, daar kwam vuur uit de hemel en iedereen wist, de Heere is God. Dat is nou de plek waar Elisa naar terug gaat. De Karmel. Om daar nog eens een keer dat altaar te zien waar dat vuur op geweest is. Om herinnerd te worden aan de grote werken van God. Want Elisa, ik zei al, hij is wel een profeet, maar hij is ook maar een klein mens. Van zichzelf heeft hij het ook niet. En als hij nu het werk moet gaan doen van Elia, hoe kan hij dat? Als hij niet heel zeker weet wie zijn God is. Daarom gaat hij naar de Karmel. Daarom zongen wij net Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ontsteer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Dat heeft Elisa daar gedaan. Die Karmel, je kunt je toch voorstellen hoe die in aanbidding naar het altaar gekeken heeft. Ik zeg, ja Heer, ik weet het nog. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Toen ik ook stond te kijken. Naar die grote profeet Elia. Dat het vuur uit de hemel kwam. Ik weet het nog Heer. En dan weet ik des te zekerder dat u God bent. Dat u ook mijn God bent. En dat ik een profeet van u wil zijn. Ik zal gedenken hoe voor deze ontsteer heeft gunst bewezen. Wat past dat goed bij de doop? Het punt heb ik genoemd, de reis. Elisa die maakte zo'n reis door Israël heen naar de Karmel. Het is goed om in je leven vaak die reis te maken. De reis naar plaatsen waar de Heer spreekt. En de doop, dat is één van die plaatsen. Een teken van de grootheid en de volkomenheid en de goedheid van God. God heeft vanmiddag tegen jullie gezegd, zie je dat water dat troont. Weet je wat er gebeurd is? Moet terugdenken. Ik zal gedenken hoe voor deze, die vandaag, niet bij de bevalling, maar veel eerder, ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik weet het wel. Het kruis. Het kruis waar Christus stierf. Het kruis waar het bloed stroomde. Waar het bloed door hem gestort ons de bron des levens wordt. Dan moet je naar terug. Heren, geef dat ik het mag zien. Dat ik in het water van de doop mag zien dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Geef dat ik het mag zien dat het bloed van Christus krachtig genoeg is en ruim genoeg is voor alle zonden. Van mij, van mijn kinderen, van ieder die me lief is. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Dat bloed van Christus. Maar het water wijst nog ergens op. Hè. De Bijbel zegt het vaak. Ik zal uitstorten. Ik zal mijn geest uitstorten. Ik zal mijn geest op uw zaad geven. Dat water wijst ook op de uitstorting van de Heilige Geest. Op Pinksteren. Dat is ook zo'n grote dag van de wonderen van de Heere. Maar God heeft laten merken dat hij machtig is. Machtig in de talen die gesproken werden, maar vooral machtig. Om harten te veranderen, om harten te openen. Zodat mensen de Heere Jezus weer lief krijgen. En als je de weerbarstigheid van je eigen hart tegenkomt. En je moet je kind gaan opvoeden, kinderen gaan opvoeden. En je denkt, ja, hoe moet ik nou ooit ze brengen bij de Heer Jezus? Hoe kan ik nou zorgen dat er geloof komt? Zegt God, kom. Als het ware, maak nou weer eens die reis naar Pinksteren. Kijk wat ik gedaan heb. En dat wat ik gedaan heb, dat doe ik nog, want ik ben dezelfde. Nu ging Elisa erheen. Ik dacht er ook zo bij. Elisa was zeg maar de geestelijke zoon van Elia. Hij ging naar de plek van zijn geestelijke vader. Misschien mag je het zo in je eigen leven ook wel weten. Terugziende ouders, grootouders, overgrootouders. Die verteld hebben wat de Heer hebben gedaan. Maar het is nodig dat je kind straks het ook kan. Dat je kind mag meenemen. Kom. Kom Alicia. Kom Julian. Neem jullie mee. Waar God gewerkt heeft. Ik zal je laten zien. De plaats waar God gesproken heeft. Of het werk wat God gedaan heeft in mijn leven. En hoe hij mijn hart geopend heeft. En hoe hij me opgezocht heeft. En hoe ik zijn grote, diepe liefde mag kennen. En dat wat God aan mij gedaan heeft, dat is nu ook voor jullie. En neem op je reis je kinderen veel mee. Dus niet alleen ik zal gedenken, maar ook. Dat mijn kinderen mogen gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal hen de wonderen laten gadeslaan die God heeft van ouds gedaan. Dat is het eerste. Elisa ging naar de Karmel. Op die weg naar Karmel komt hij dan langs Jericho en Bethel. Dat heb ik nu even wat overgeslagen. Maar dat is de stof voor de volgende punten. Langs Jericho. De plaats die spreekt van hoop. Elisa die is dan de Jordaan overgekomen. En dan de eerste plaats waar die komt is Jericho. En waar ze dan eerst het lichaam van Elia gaan zoeken. Maar als dat voorbij is, dan zeggen ze, ja Elisa, eigenlijk zijn we wel erg blij dat u nu hier bent. En we hebben gezien dat u profetische macht hebt. Dan hebben we u precies nodig, want we hebben hier een probleem. Kijk, we kunnen hier prima wonen. Mooie plek, geweldig uitzicht over de Jordaanvallei, de palmen groeien, maar toch, op heel veel plekken kun je niks verbouwen. En geregeld worden weer mensen ziek, want er is wat met het water aan de hand. Dat zou wat te maken kunnen hebben met het feit dat het dicht bij de Dode Zee ligt. Het lag wel een stuk hoger dan de Dode Zee, maar wellicht toch zout wat in de Dode Zee in overvloed natuurlijk was, hè, die Dode Zee, er groeit helemaal niks. Dat toch ook wel zijn invloed had op Jericho en omgeving. Dat is de plaats, de Dode Zee, de plaats van de vloek van Sodom en Gomorra. Maar er is nog een vloek. Jericho dat werd van God verbannen. Toen Israël over de Jordaan kwam, vanuit de woestijn, vanuit Egypte, toen was Jericho de eerste plaats waar ze langs kwamen. En toen had God gezegd, deze plaats, daar blijven jullie af. Er mag niemand aankomen, die plaats was verbannen. Dus er lag een ban over. En hij had ook gezegd, als iemand die stad herbouwt, dan kost dat het leven van zijn jongste en zijn oudste zoon. Nou, dat was gebeurd. In de tijd van Omri was er iemand die het waagde om de stad Jericho te herbouwen. Maar het heeft hem 2 zoons gekost. Dus over Jericho, daar lag een ban. Sodom en Gomorra waren niet zo heel ver weg. Maar Jericho zelf, daar wisten de inwoners ook. God heeft ons wat te zeggen. God neemt de zonde ernstig. En waarschijnlijk daarmee heeft het te maken dat die grond niet goed was. Dat het niet goed groeide, dat mensen ziek werden. En nu zeggen hier die mensen, ja, wij willen wel in Jericho wonen, we kunnen hier eigenlijk best wonen, maar steeds weer lopen we tegen dat probleem aan. Steeds weer voelen wij iets van die vloek. Kunt u er wat aan doen? Nu had Elisa kunnen zeggen, wel nee. Dit is de plaats van de vloek en dat blijft zo. Maar dat gebeurt niet. In het leven van Elisa wordt duidelijk, God is niet alleen de God van de vloek, maar is ook de God van de zegen. Hij laat Jericho niet los, hij laat hem niet over aan de vloek. Hij laat zo duidelijk zien in Jericho, er is een weg terug. En dat is iets wat we allemaal mogen weten. We moeten weten, God is rechtvaardig. God zal niet zeggen, nou je zonde, daar maak ik me niet druk om. God is rechtvaardig. God torent over de zonde. Maar God zegt ook, er is altijd een weg terug. En daarom mag de knecht van God, mag Elisa, daar die mensen gaan helpen. Haal een schaal zout. Nou, dat hebben ze daar in overvloed. Ze kunnen daar uit de Dode Zee bakken met zout scheppen. Dus binnen de kortste keren hebben ze een bak met zout. Maar wat moet je daar nou mee? Ze hebben toch zout genoeg. Gooi dat in die bron. Nou, dat is helemaal bar. Het water was al niet best. Dan gooi je er nog een hele emmer zout in. Wordt het probleem alleen maar groter. Wat een apart bevel. Moet dat nu zo? Ja, dat moet. En dan zie je de gehoorzaamheid. Ze erkennen Elisa als profeet. Want ze doen precies wat hij zegt. Al begrijpen ze er niks van. Wij begrijpen er misschien ook niet zoveel van. Het eerste wat we eraan zien is dat er zout ingegooid moet worden. Dat maakt duidelijk, het ding zelf doet het niet. Het was niet zo dat Elisa zei, nou ik weet nog wel een wondermiddeltje. Dan moet je die kruiden nemen en die kruiden en dan een beetje toverspreuken en dan wordt het wat. Het is heel duidelijk, het zit niet in het zout zelf. Het zout is een teken, zoals ook de doop een teken is. De kinderen worden niet zalig door de doop. De doop, die zegt ons iets. Het is een teken. Maar wat voor teken is dat zout? Het is eigenlijk een heel apart teken. Want het zout, dat ze daar pakken, dat is het zout van de Dode Zee. Het zout van de vloek. Kan het toch niet anders of je gaat verder denken. Zo werkt God blijkbaar. Als je de vloek wil wegnemen, gaat hij een vloek geven. Welke vloek? Christus is een vloek geworden. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid God door hem. De Heer Jezus die naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken. Je zou zeggen, die gaat licht uitstralen. Die gaat iets heel moois doen Dat alle mensen onder de indruk zijn wat Jezus toch een bijzonder mens is. Maar wat gebeurt er? De vloek. Het moet naar de vloek toe. Jezus Christus komt aan het kruis daar. Het kruis. De ergste straf die er denkbaar was. Moet dat zo? Als Jezus, als God de Vader de wereld gaat redden, stuurt hij dan zijn zoon naar het kruis? Dat is precies verkeerd om, toch? Hij moet de vloek wegnemen. Maar hij stuurt zijn zoon de vloek in. De vloek wordt alleen maar groter. Wat werkt God bijzonder? God werkt door het tegendeel heen. Christus moest een vloek worden. Juist om die vloek te kunnen wegnemen. Zo gebeurt het bij het water. Dat zout wordt erin gegooid. En als ze er nader een slok van nemen, dan is het geweldig water. Het zout is eruit, de bitterheid is eruit. Het is drinkbaar, het is vruchtbaar. Het is gezegend. Nou, zegt de Heer, dat is nou het wonder van het kruis. Maar Christus een vloek werd. Werd hij een zegen. Dat kruis. Je zou zeggen de ergste plaats van de hele wereld. Daar komt een zegen voor de hele wereld. Zodat deze aarde echt bewoond kan worden. Zodat mensen tot God kunnen komen. En dat is de hoop. Ik zei opvoeden tussen hoop en vrees. Maar dit is de hoop. Dat God in onze vloek is gekomen. De vloek. Waar we het ook over gehad hebben zo. Hè, met het gesprek. Maar we het ook net gehoord hebben. Waar je kinderen onder liggen. Kinderen des toorts. Zoals daar in Jericho. Zeg, hoe kunnen we hier wonen? Hoe kunnen we hier drinken? Het gaat helemaal niet goed. Zo kun je toch ook denken. Hoe moet het nou goed komen? Hè, met onze zonde. Zeg, God, kijk nou eens. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb mijn zoon gegeven. Waar je helemaal zou denken, hoe gaat dat nou? Dat komt nooit goed, hij gaat naar het kruis. Maar zie, van het kruis komt de zegen. God wilde de vloek wegnemen. Maar dat is ook de enige manier. De vloek. De toorn van God. Het oordeel kan alleen worden weggenomen door de Heer Jezus. Je enige hoop. Voor jezelf en voor je kind. Is Jezus Christus. Jezus. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Hij is degene waar we uit moeten putten. Hij is degene waar we onszelf en onze kinderen naartoe moeten wijzen. Alleen van de vloek van het kruis daalt een zegen af. Een zegen die niet maar even is. Als God gaat zegenen, dan doet hij het ook echt. Een blijvende zegen. Een zegen tot in eeuwigheid. Maar er is ook vrees. Elisa gaat verder. Als hij daar in Jericho, als het ware het evangelie zichtbaar heeft gemaakt, dan reist hij verder naar die andere plaats waar hij met Elia is geweest. Bethel. Net als bij Jericho zien ze ook bij Bethel hem aankomen. Dat is wel begrijpen, want Bethel lag op een hoogte. Ja, dus al van verre kon je daar de mensen zien komen die helling opkwamen. Maar ze kregen al spoedig in de gaten dat het Elia was. Ze herkenden die mantel van Elia, die profetenmantel. En ze kenden Elia ook. Dat zie je daaraan dat ze hem kaalkop noemen. Kaalkop. Hij had blijkbaar een kaal hoofd, veel te kaal voor zijn leeftijd. En een uitlegger zei, hoe konden ze dat eigenlijk weten? Want ja, de meeste mensen die hadden hun hoofd bedekt in het oosten. Dat konden ze eigenlijk alleen maar weten als ze hem kenden. Als ze vertrouwd met hem waren. Elisa kwam vaker in Bethel, dat is wel aannemelijk, omdat ook daar een profetenschool was. Misschien niet zo'n grote school als in Jericho, maar er was ook in Bethel een profetenschool. En de mensen daar in Bethel die wisten, Elisa die heeft een bepaald opvallend kenmerk. die is kaal. Dus toen ze daar die man zagen komen, toen herkenden ze eerst die mantel, en misschien hebben ze toen nog wel gedacht, het is Elia, maar ja, waarom is Elisa er dan niet bij? Maar dan gauw zagen ze, het is niet Elia, maar nu de nieuwe profeet is Elisa. Oh, die kale, is die nu profeet geworden? Al gauw is er een hele troep jongens, die loopt uit de stad, richting Elisa. En die begint te joelen. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Wat bedoelen ze eigenlijk? Dat zouden twee dingen kunnen zijn. Ga op. Dus doe net als Elia. Die ging ook naar de hemel. Ga ze ook maar omhoog. Dan zijn we mooi van u af. Dat zou kunnen zijn, als ze geweten hebben dat Elia ten hemel gevaren is. Maar dat zou kunnen dat er iemand vanuit Jericho dat al verteld heeft. Maar tweede, wat het zou kunnen betekenen is, Bethel, dat is de plaats van het gouden kalf. Er waren twee plaatsen waar ze een gouden kalf hadden, Dan en Bethel. Bethel was dus één van die twee en daar hadden ze een hoogte voor de beeld van het gouden kalf. En een altaar. En zo'n hoogte moet je opklimmen om Baal te gaan aanbidden. En zouden ze hem hier uitgedaagd hebben? Kaalkop, ga met ons mee. Ga ook op, die hoogte op. Ga voor Baal knielen. Uitdagend naar de knecht van God. Dus of ze hebben gezegd, ga maar weg. Of ze hebben gezegd, doe net als wij. Laat God los en dien de Baal. Of dien in elk geval het gouden kalf. Heel duidelijk is dat ze vijandig tegen hem zijn. Het is niet maar alleen maar een scheldwoord, maar er zit heel veel achter. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen een profeet van God. Vijandschap tegen het woord van God. Anders dan in Jericho. In Jericho, daar liepen de mensen naar Elisa toe en dan zeiden ze, kom, als u dan een profeet van God bent, dan hebben wij u nodig. Hier in Bethel zeggen ze, als u nou de profeet van God bent, dan hebben wij u helemaal niet nodig. U kunt gaan of u kunt met ons meegaan. Eén van beiden, maar niet God dienen. We hebben u niet nodig als knecht van God. Dat is precies de andere kant op. Tegen God in. Maar dan doet Elisa dus ook precies het tegenovergestelde. In Jericho de zegen. In Bethel de vloek. Zegen en vloek. Zei Mozes al. Zegen en vloek heb ik u voorgesteld. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. En iedere kerkdienst is dat ook de werkelijkheid. Iedere kerkdienst horen we zegen en vloek. De doop spreekt ook van zegen en vloek. De zegen in Christus, maar de vloek buiten Christus. Waar die Jericho gezegd heeft, kom, ik zal jullie helpen. Daar staat hier dat Elisa zich omdraaide en hen vervloekte. Een uitlegger zei, het is misschien een beetje een bijzondere bocht geweest in die weg, dus dat Elisa zich om moest draaien om hen te zien. Maar ik denk eigenlijk dat het andersom is. Hij draaide zich van hen af. Hij draaide zich om naar het woud. Toen ze om hulp geroepen hebben in Jericho, toen keerde hij zich tot hen. Nu keert hij zich van hen. Zegt, als jullie niet van mij willen weten, dan wil ik niet van jullie weten. Ik had in Bethel de zegen willen meenemen en uitdelen. Maar als het zo gaat, dan heb ik niks te bieden. Hij vervloekte hen. Misschien heeft Elisa niet in de gaten of niet geweten wat er precies zou volgen. In elk geval is het zo dat de Heere daarvan wist. Toen kwamen twee beren uit het woud. Verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Plotseling stormden er twee beren tevoorschijn en die kinderen op de loop. Zij renden in verblinding. En zij renden naar een plek waar ze niet verder konden. Misschien een spelonk of zo. Anders, ze zijn vastgelopen. Zodat er 42 kinderen verscheurd konden worden. Een aangrijpend beeld. Hè? Eigenlijk helemaal niet fijn om te lezen. Niet fijn om te bepreken. Staat hier, hij vervloekte hen in de naam van de Heere. En toen kwamen twee beren. In de naam van de Heere kwamen twee beren. Dat is toch... Is dat God? Blijkbaar. God is liefde. Maar God is niet lievig. Van het begin van de Bijbel tot het einde van de Bijbel wordt duidelijk dat God de zonde ernstig neemt. Dat God de zonde ernstig neemt van kinderen en volwassenen. Dat God de zonde ernstig neemt in bijzonder van degene die het weten. Zoals hier. Ze wisten wie Elisa was. Ze hebben het woord gehoord. Ze hebben ermee gespot. Maar moet het dan zo? De werkelijkheid is. Dat er heel veel mensen verloren gaan. Heel wat meer dan 42. Kijk, dat valt wat minder op. Maar als iemand sterft buiten de Heer Jezus en gaat naar de hel, dan is het toch niet minder erg dan dat hij verscheurd wordt door beren. Dit is echt niet het ergste hoofdstuk uit de Bijbel. Hier gaat het maar om 42 mensen. We weten dat een ieder die niet gelooft veroordeeld is. Het is wat. Als je vijand bent van God. Als je de genade van God aan de kant schuift. Dan breng je het er niet beter af dan deze 42 kinderen. Die kinderen die gevlucht hebben. Maar die niet meer verder konden vluchten. Zo zal het zijn dat de mensen vluchten voor God. Maar niet meer weg kunnen vluchten. Er is geen redden aan. Als je niet laat redden. Het is niet fijn om te zeggen. Het liefst. Zo zitten mensen in elkaar. Het liefst vertel je fijne dingen. Het liefst vertel ik tegen u hoe goed God is. Nou, dat vertel ik ook. Maar het voelt voor ons dat God alleen maar goed is als hij lief is en als hij allemaal fijne dingen voor ons doet. Maar dat is de Bijbelse boodschap niet. God is geen Sinterklaas. Hoe gaat het met Sinterklaas? Nou, als het goed is in onze gezinnen gebeurt er verder niet zoveel mee. Maar we kennen wel het versje. Wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is, de roem. Nou, twee kanten. En dat is een van de dingen waarom Sinterklaas natuurlijk niet goed is. Hè? Die Sinterklaas speelt eigenlijk een beetje voor God in, die hele verhaal. Maar goed, dat versje. Wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is, de roem. Nou, als je nou wel een Sinterklaas doet. Hoeveel kinderen hebben de roem gehad van Sinterklaas? Wie heeft er wel eens... een klap gekregen met de roe van Sinterklaas. Ik denk niemand. Want het wordt wel gezegd, wie stout is de roe, maar als het puntje bij paaltje komt, is Sinterklaas natuurlijk altijd gewoon een aardige man die alleen maar cadeautjes geeft en pepernoten uitdeelt. Van Sinterklaas heb je geen last. Maar zo is God niet. Bij God is het wel echt zo. Wie gelooft, krijgt zegen. Wie niet gelooft, de vloek. En dat valt niet mee. En heel Israël moet het weten. Dat God een levende God is. En dat de boodschap die Elisa gaat brengen, niet vrijblijvend is. Dat ze niet straks kunnen zeggen, ach, Elisa preekt wel ernstig, maar het valt wel mee. Nee, ze kunnen het heel goed weten en wij kunnen het heel goed weten. Het is echt waar. Ja, maar waarom kinderen dan? Nu, kunnen we niet zo heel veel zeggen over de leeftijd. Het hoeven geen kleine kinderen geweest te zijn. Het kunnen ook jongeren geweest zijn. Bij dat Hebreeuwse woord past dat op zich prima. Het zijn in elk geval kinderen geweest die zo oud waren dat ze wisten wat ze deden. Het zegt ons wel dat de zonde van een kind daar niet om moet lachen. Ach, nog jong. Zonde van een kind, die zegt iets over het hart van een kind. Maar het is ook zo, deze kinderen horen bij hun ouders en kinderen horen altijd bij de ouders. Het is soort één geheel. Het is niet zo dat de kinderen gestraft zijn en de ouders niet, toch? De ouders, toen ze het hoorden, wat heeft dat een geklaag gegeven in de stad Bethel? Maar God laat hem heel duidelijk zien. Van jongs af aan komt het erop aan. Van jongs af aan maakt het uit waar we de kinderen mee naartoe nemen. Hebben de kinderen alleen wat van ons meegekregen? Ons hart, ons karakter, ons voorbeeld. Wee die kinderen. Of hebben de kinderen gebracht bij de Heer Jezus. Die ouders waren toch ook. Zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zegenen zou. En de Heer Jezus die zei, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet, want voor zulke is het koninkrijk der hemelen. Laat de kinderen niet wegblijven bij de Heer. Daar lopen ze zo groot gevaar. Laten we de jongeren niet loslopen en maar hun gang gaan. Laten we de jongeren niet een voorbeeld geven van negatief praten over God en de dienst van God. Maar laten we ze met ernst waarschuwen voor het oordeel. En laten we ze met liefde nodigen tot de Heer Jezus. Laten we allemaal beseffen, buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is de vloek. Maar hij is een vloek geworden om de vloek van ons te kunnen wegnemen. Zodat we het kunnen zeggen. In Jezus is zegen. Voor vandaag. Voor heel het leven. En voor de eeuwigheid. Amen.